Het thema tweede uur, de Heere zal overwinnen. We staan vanmorgen stil bij het slot van de serie over het boek Haggai. En we hebben door de serie heen bij diverse dingen stilgestaan. We hebben het belang gezien om de Heere de eerste plaats te geven. We hebben gezien hoe je daarover na kunt denken. Of je de Heere daadwerkelijk de eerste plaats geeft. We hebben gezien hoe je het als mens nodig hebt om bij herhaling door de Heere vermaand en bemoedigd te worden. We hebben gezien dat als je ondanks strijd en moeilijkheden de Heere blijft vertrouwen, dat Hij de belofte geeft dat Hij met je is. We hebben de waarschuwing tegen teleurstelling gezien. Dat de Heere zegt, wees tevreden en werk in dienst van de Heere, ziende op de geweldige toekomst die Hij heeft voorbereid. Nou, de laatste keer zagen we de oproep van de Heere voor het volk om niet terug te keren naar de situatie van voor hun bekering. De Heere laat in zijn woord zien dat Hij wil, en dat Hij graag wil, dat je Hem met je hart dient en niet alleen als uiterlijk vertoon. En dan waarschuwt de Heere tegen de vermenging. Tegen de vermenging die het Joodse volk onderging. Maar we zagen hoe de Heere ook vandaag de dag waarschuwt tegen vermenging. Er is maar een klein beetje zonde nodig, laat de Heere in zijn woord zien, om helemaal door die zonde in beslag genomen te worden. Dus vermeng je niet met de afgoderij. Vermeng je niet met de filosofie. Vermeng je niet met de traditie. Vermeng je niet met de wereld en de wereldse gebruiken. Ga je toch vermengen. Dan leidt dat tot schade in de eeuwigheid, omdat je het kwade zult moeten wegdragen, zegt Colossenzen 3 vers 25. Maar als je je lichaam stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, dan mag je weten dat de Heere je in de eeuwigheid zal belonen. En sterker nog, dat vind je dan in Colossenzen 3 vers 24, sterker nog, je mag zelfs gericht zijn op zijn leiding en de geestelijke zegeningen die de Heere je reeds hier wil geven. Want Hij wil jou, als zijn kind wil Hij leiden. En zo mag je je in de Heere bemoedigen. We hebben ook gezien hoe Haggai als profeet van de Heere, in elk geval deels, want de Bijbel zegt natuurlijk veel meer over de toekomst, maar Haggai kreeg van de Heere ook profetieën over de toekomst. Dus Haggai kreeg daar van de Heere zicht op. Nou, de versen van vandaag gaan ook over die toekomst. En dan gaan we lezen in Haggai 2 vanaf vers 21 tot en met 24. Haggai 2 vanaf vers 21. Het woord des Heren nu geschiedde ten tweede male tot Haggai. Op de 24ste der maand, zeggende, spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen, en ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden, en de paarden en die daarop rijden zullen nedergestorten en een iegelijk in des anderen zwaard. Te dien dagen, spreekt de Heere der heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der heerscharen. We weten dat het Joodse volk ons tot voorbeeld is gegeven. En de Heere zegt dat in Gods woord heel duidelijk in 1 Korinthe 10 vers 6 en 11. Die versen hebben we wel vaker gelezen. En we hebben dan ook, als we het over de serie van Haggai hebben, naar hele praktische voorbeelden gekeken. Maar vaak zie je dat de geschiedenis een schaduw is der toekomende dingen. Dat zijn de woorden zoals ze te vinden zijn in Colossenzen 2 vers 17. Een schaduw van de toekomende dingen. Die geschiedenis laat iets van de toekomst zien. Vaak niet alle details, maar een schaduw. Het geeft zicht op de toekomst. Het Paaschafeest bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Het verwees naar het feit dat eens de Heer Jezus zijn bloed zou gaan vergieten om mensen het eeuwige leven te geven. Nou, zo zijn er vele voorbeelden meer te geven waarin je ziet dat een geschiedenis in het Oude Testament, een feit, een heilsfeit in het Oude Testament, een feest in het Oude Testament, ik noem maar een aantal dingen, zicht geven op de toekomst. En het mooie is dat met enige regelmaat die voorbeelden ook tot in de details gaan. Kleine details. Nou, in deze geschiedenis van het volk dat tot bekering kwam en dat de Heere trouw ging dienen, vinden we daar inderdaad een voorbeeld van. De vorige keer, naar aanleiding van Haggai 2 vers 11 tot en met 20, zagen we namelijk hoe Israël eerst in het land kwam en toen eigenlijk nog in ongehoorzaamheid de Heere offerde. En toen pas, doordat de profeten gingen preken, profiteren, toen pas tot bekering kwam en de Heere daadwerkelijk kon gaan dienen. Ondanks dat dat zo niet letterlijk gezegd wordt met woorden, zoals ik het net omschreven heb, is die geschiedenis wel een heenwijs naar de toekomst. Het werpt een schaduw op de toekomst. Want de schrift laat zien dat dit opnieuw de volgorde gaat zijn voordat Israël daadwerkelijk tot bekering gaat komen. Voordat het duizendjarig vrederijk op aarde zal aanbreken. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus op aarde kwam? Verwierpen de Joden hun Messias. En het volk, weten we, is opnieuw verstrooid. En toch heeft de Heere herstel beloofd. En voor mensen die dan zeggen, ja, dat is het Oude Testament. Nee, dat is niet het Oude Testament, want kijk wat Paulus in Romeinen 11 vers 26 over Israël zegt. Dat herstel is natuurlijk ook het Oude Testament, maar het is niet alleen Oude Testament. Romeinen 11 vers 26, daar zegt Paulus over het Joodse volk, over Israël. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat is een belofte. En dat gaat dus eens gebeuren. Al zien we daar, als je nu om je heen kijkt, nou nog helemaal niets van. Maar de volgorde is wel dat de Heere hen eerst in het land gaat brengen. En dan zullen ze pas tot bekering komen. Dus het feit dat er nu Joden in Israël zijn, die op basis van de wet en de andere geschriften die de Joden hebben, want ze hebben niet alleen de Tora, ze hebben ook nog andere boeken, de Heere en de Heere tussen quotejes dienen. Ze dienen de Heere niet, want ze hebben de Heer Jezus verworpen. Betekent dus niet dat Israël nu al tot bekering is gekomen. Dat is nog toekomst. In de toekomst gaan ze tot bekering komen en dan gaan ze hun Heere, dan gaan ze Jezus Christus leren kennen. Nou, dat dit die volgorde is dat ze eerst in het land komen en dat dan pas de bekering gaat komen, dat vind je op diverse plaatsen in de profeten beschreven. Bijvoorbeeld Jeremia 24 vers 6 en 7, Ezechiël 36 vers 24 tot en met 27 en Ezechiël 39 vers 24 tot met 28. En dat is allemaal overeenkomstig de volgorde die de Heere reeds in de wet van Mozes liet vastleggen. En die versen gaan we wel even opzoeken. Deuteronomium 30 vers 5 en 6. Deuteronomium 30 vers 5 en 6, daar zegt de Heere: laat ik vers 4 er even bijlezen om te laten zien dat ze daadwerkelijk uit de verstrooiing teruggebracht worden in Israël. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel opdat gij leeft. Hier staat dat Israël eerst teruggebracht wordt door de Heer en vervolgens gaan zij tot geloof komen. Ga je dat in de profeten nalezen, dan zie je iedere keer die volgorde weer terugkomen. Dat is wat je ook in Haggai ziet. De Heere had het volk teruggehaald, maar de profeet moest eerst profiteren, preken. Toen kwamen ze tot bekering, konden ze die tempel daadwerkelijk gaan herbouwen. En konden ze de offers brengen tot eer van de Heere. Zie je hoe de Heere alle dingen in zijn handen heeft. Hij beloofde het aan het volk door Mozes heen. Je ziet het na de Babylonische ballingschap gebeuren. En het gaat dus in de toekomst aan het eind van de grote verdrukking, bij de start van het duizendjarige vrederijk, gaat het opnieuw gebeuren. Op die wijze. Gods woord getuigt ervan. De Heere doet zijn woorden gestand. Nou, in Haggai 2 vers 22 hebben we gelezen. Spreekt tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen. De profeet spreekt over de hemelen en de aarde, die zullen bewegen. En we kwamen dat eerder tegen, namelijk in Haggai 2 vers 7 en 8. En in de Bijbel lees je vaker over het feit dat de aarde beeft, hè, dat de aarde gebeefd heeft, of dat een deel van de aarde, de berg Sinaï, dat die beefde. Ik noem de berg Sinaï bijvoorbeeld toen Mozes de wet ontving. Maar als de Heere over het bewegen van de hemelen en de aarde spreekt, hebben we gezien dat het een verwijzing is naar de dag des Heeren, naar de toekomst, dat de Heere zal gaan terugkomen. Dat hij gaat terugkomen naar de aarde, dat hij zijn koninkrijk gaat oprichten, wat vooraf gaat door die periode van grote verdrukking. En dan zal dus niet alleen de aarde bewegen, ook niet een deel van de aarde, niet de hele aarde, maar ook de hemelen zullen bewegen. Nou, we hebben dat gezien in Joël 2 vers 1 vers 10, in Openbaring 6 vers 12 en 13, maar ook Joël 3 vers 16 spreekt daarover. En ik lees dat voor en we komen daar straks nog verder op terug. Joël 3 vers 16, het eerste deel van dat vers, zegt, en de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Die verzen in Haggai 2 vers 21 tot en met 24, die we gelezen hebben, die gaan dus over de toekomst, die gaan over de tweede komst van de Heer Jezus. Nou, en aan die tweede komst van de Heere is verbonden dat hij gaat afrekenen met zijn vijanden. In vers 23 van Haggai 2 hebben we gelezen. En ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden. En de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. Als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je dat de aardse koninkrijken tegen de Heere zijn. Dat die aardse koninkrijken tegen zijn volk zijn. Waar heeft dat mee te maken? Nou, de wereld ligt in het boze. Galaten 1 vers 4. En de duivel, die heeft klaarblijkelijk van de Heere de macht gekregen om de aardse koninkrijken uit te delen. We vinden dat in Lucas 4. Lucas 4 vers 5 tot en met 7. Dat is een gedeelte waarin de verzoeking in de woestijn beschreven wordt. Dat de Heer Jezus in de woestijn was en door de duivel verzocht werd. En dan lees je in Lucas 4 vers 5 en 7. Vers 5 tot en met 7. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven. En ik geef haar wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. De reactie van de Heer Jezus was niet dat hij tegen de duivel zei, wat je nou zegt is onzin. Want de schrift zegt, hè, hij zei dus niet dat de duivel een potje stond te liegen. Die duivel wordt dan ook niet voor niets in 2 Korinthe 4 vers 4, met de woorden van de Statenbijbel, de God deze eeuw genoemd. Zoals de King James het zegt, de God van deze wereld genoemd. Klaarblijkelijk is het dus de duivel die de koninkrijken mag uitdelen. Geen wonder dat het zo'n zootje in de wereldpolitiek is. De Heer Jezus weerlegde hem wel. Met een want er is geschreven, dat lees je in Lucas 4 vers 8. He, dat het aanbidden en dienen alleen de Heere God toekomt. Dus de Heere weerlegde hem. Aan de hand van het woord. Maar wat je eigenlijk ziet is dat de Heere de duivel gebruikt om met het kwaad af te rekenen. Want wat gaat er met die aardse koninkrijken gebeuren? Die ontwikkelen zich tot een antichristelijk rijk. Nou, ik denk dat we de droom die koning Nebukadnezar had, wat beschreven wordt in de profeet Daniël, hoofdstuk 2, ik denk dat we die wel kennen. We gaan er toch naartoe bladeren, omdat we zometeen een aantal versen daaruit gaan lezen. Daniël 2. En in die profetie lees je hoe de Heere God aan Nebukadnezar duidelijk maakt dat er een aantal aardse koninkrijken elkaar zullen opvolgen, die dan uitmonden in dat antichristelijke rijk. En uiteindelijk lees je dan hoe een steen zonder handen afgehouwen werd, die de aardse koninkrijken sloeg en vermaalde. En dan werd die steen werd tot een grote berg die de gehele aarde vervulde. Dat lees je in Daniël 2, vers 34 en 35. Nou, in de uitleg daarover, en die versen gaan we lezen, wordt er in Daniël 2, vers 44 en 45 het volgende gezegd. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Nou, als je naar die steen gaat zoeken in de Bijbel, dan zie je dat dat een verwijzing is naar de Heer Jezus. Hij wordt zonder handen afgehouwen, oftewel, er komen geen mensenhanden aan te pas. Dus alles wat er nu in de wereldpolitiek gebeurt, heeft niks met, ja, de Heer laat het toe. Hij heeft het ook voorzien, hij heeft het in zijn woord uitgewerkt. Het is allemaal in zijn handen. Maar die aardse koninkrijken bouwen niet, want dat wordt nog wel eens beweerd in diverse kringen, die bouwen niet Gods koninkrijk. Het is niet zo dat als dat werk klaar is, dat dan de Heer Jezus kan terugkomen. Nee, een steen zonder handen. Mensen bewerken dat niet. De Heere gaat op een gegeven moment terugkomen als het zijn tijd is. Een steen zonder handen afgehouden, dat verwijst naar de Heer Jezus. Kom je op diverse plaatsen tegen. Jesaja 28 vers 16, ik noem de teksten. Matthäus 21 vers 42, Lucas 20 vers 17 en 18 en 1 Petrus 2 vers 6. En wat doet die steen? Wat doet de Heer Jezus? Die lieve Heer Jezus, hè, zoals die altijd door de mensen gebracht wordt, wat doet die steen met de woorden van Lucas 20 vers 18? Hij is liefde, hè? Hij heeft niet voor niets zijn leven gegeven. Maar die lieve Heer Jezus, die gaat die aardse koninkrijken, zoek het maar op in Lucas 20 vers 18, verpletteren en vermorzelen. Wauw. Dat is dus als de Heer Jezus terugkomt. Hij verplettert de boel. Hij vermorzelt de boel. En wat doet hij dan? Dan richt hij zijn koninkrijk op. Openbaring 11 vers 15 schrijft daarover. Openbaring 11 vers 15 schrijft daarover. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Nou, dat hij als koning gaat heersen, daar zullen we zo nog op terugkomen. Maar de Heere verdelgt dus, verplettert, vermorzelt dus de aardse koninkrijken. Daartoe verslaat hij de aardse strijdkrachten die zich tegen hem zullen verzetten. Ook dat zegt Haggai 2 vers 23. Haggai 2 vers 23 zegt in het tweede deel van dat vers, en ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden, en de paarden en die daarop rijden zullen nederstorten, en iegelijk in des anderen zwaard. Ja, dat zal een hele grote strijd worden. Een grote strijd die eindigt in Openbaring 19 vers 14 tot en met 18. Openbaring 19. Vers 11 begint erbij dat de hemel open gaat en dat de Heer Jezus terugkomt. En dan lezen we even vanaf vers 14. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtige gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote gods, opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden, en dergenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrije, en dienstknechten en kleine en grote. Nou, uiteindelijk lees je in Openbaring 19 vers 21 dat men daadwerkelijk verslagen wordt. Met de antichrist en de valse profeet zal worden afgerekend, Openbaring 19 vers 20, die belanden in de poel des vuurs. En de duivel die wordt eerst voor 1000 jaar gebonden in de afgrond, Openbaring 20 vers 2. En dan lees je in Openbaring 20 vers 10 dat zijn toekomst ook in die poel des vuurs is. Duidelijk mag zijn dat de Heere gaat overwinnen. Maar ook hierin zien we weer de precisie van Gods woord. Zoals eerder genoemd, vaak tot in de details. Want in Haggai 2 vers 23 hebben we gelezen over de paarden en die daarop rijden. Die zullen nederstorten. In Openbaring 19 hebben we gelezen over de paarden en degenen die daarop zitten. Die worden verslagen. Nou, reeds in de wet, toen het volk Israël bevrijd werd uit Egypte en het volk dan door de Rode Zee heen geleid werd, waar Farao en zijn volk in omkwamen, daar lees je in Exodus 15 vers 1, gaat men een lied zingen. En dan lees je in Exodus 15 vers 1, toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: Ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En dan kun je ook vers 4 nog bijlezen. Het gaat over wagens en het Heer dat in de zee geworpen is. Haggai profiteert erover. Met andere woorden, het gaat dus weer gebeuren. En dan gaat het om de antichrist en zijn legers. En de Heere gaat ze verslaan. In de profeten kom je tegen Jeremia 51 vers 21, Micha 5 vers 10. De Heere komt de overwinning toe. Nou, als je dan vandaag de dag om je heen kijkt, dan zie je daar helemaal niets van. Dat de Heere gaat overwinnen. Sterker nog, ik noemde het al eerder, de macht van de boze wordt alleen maar meer en meer zichtbaar. Afgelopen week zag ik het bericht dat bij de Democratische Conventie in Chicago vrouwen een gratis abortus wordt aangeboden. En nee, niet door ze een voucher te geven waarmee ze naar een abortuskliniek kunnen. Nee, bij de ingang van de conventie hebben ze een mobiele kliniek geplaatst waar mensen hun kind kunnen laten aborteren. Kinderen sterven om de democraten aan de macht te houden. Bloed vloeit. Het is bijna niet in te denken. Het doet in ieder geval denken aan de kinderoffers in de tijd van het Oude Testament, hè, die gebracht werden aan onder andere de Baal. En je kunt dat als voorbeeld kun je dat vinden in Jeremia 19 vers 4 en 5. Nou, als je dan in Genesis gaat kijken, toen Kain zijn broer vermoordde, toen Kain Abel vermoordde, dan lees je in Genesis 4 vers 10. Overigens, ik met mijn opmerking over de voucher maakt het niet minder erg, hè? Maar ik bedoel maar demonstratief bij de ingang. Genesis 4 vers 10. En hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. Zo is in Numeri 35 vers 33. Numeri 35. Vers 33 te lezen. Zo zult gij niet ontheiligen het land waarin gij zijt, want het bloed dat ontheiligt het land. En voor het land zal geen verzoening gedaan worden over het bloed dat daarin vergoot is, dan door het bloed desgene die dat vergoten heeft. Ondanks alle waarschuwingen moorden mensen, notabene, het meest onschuldige dat er is. Mensen worden in zonde geboren, dat klopt. Maar als kind heb je nog geen zonde gepleegd. Het meest onschuldige dat er is het ongeboren leven. Gods toren gaat komen over dit alles. En als je denkt dat het oud-testamentisch is wat je leest, want ik heb natuurlijk oud-testamentische versen geciteerd. Maar het zijn de zielen van hen die in de grote verdrukking om het leven zijn gekomen. Die in de hemel het volgende zeggen, Openbaring 6 vers 10. Openbaring 6 vers 10. En zij riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? De Heere zal wel degelijk onschuldig bloed wreken. En de Bijbel zegt, daar is een stem des bloeds. En die stem die roept de Heere tot wraak. En we hebben gezien, in de teksten die we gelezen hebben, hoe de Heere daadwerkelijk zijn vijanden zal gaan verslaan en zal gaan overwinnen. En als je denkt dat je met Trump beter af bent, weet je, misschien zal het voor een korte tijd daar een beetje op lijken. Omdat hij probeert mensen die zich christen noemen met christelijke zogenaamde normen en waarden achter zich te krijgen. Maar het is één groot politiek toneel van aardse machten die de Heer Jezus, en dan zeg ik er expres bij, de Heere der Schriften verworpen hebben. En we weten waar het naartoe gaat. De Heere laat de antichristelijke geest een antichristelijke rijk oprichten, omdat hij daarmee de eindstrijd creëert waarin hij gaat overwinnen. We zitten hier als gemeente bij elkaar, maar mocht je deze boodschap misschien online horen en schrikken van de dingen die gaan gebeuren en de Heer Jezus nog niet als je persoonlijke verlosser hebben aangenomen, doe dat dan nu. Hij is namelijk ook voor jou naar deze aarde gekomen. En hij is ook voor jouw zonde aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij is ook voor jou weer opgestaan uit de doden. En als je dat gelooft, zegt de schrift. Je kunt dat vinden in Romeinen 10 vers 9 en 10. Als je dat gelooft, zegt de schrift, dan mag je dat de Heere belijden. En dan mag je weten dat je behouden wordt. Dat je vanaf dat moment behouden bent. Je mag dan weten zijn kind te zijn. En dan mag je ook weten gered te zijn van Gods toren die komen gaat. Uiteindelijk, als de Heere de aardse koninkrijken verdelgd heeft, als de Heere zijn koninkrijk opgericht heeft, als de Heere de antichrist en zijn legers verslagen heeft, dan komt er herstel voor Israël. En dat betekent dat de Heere zelf koning zal zijn. En dat herstel van Israël vinden we in Haggai 2 vers 24. Haggai 2 vers 24 zegt, te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Als je dat vers leest, dan zie je dat Zerubabel aangesproken wordt. Hij wordt in vers 22 van Haggai 2, wordt hij de vorst van Juda genoemd. Nou, hij was vorst in de zin dat hij politiek leider van Juda was. Maar Juda stond op dat moment onder de macht van het Perzische Rijk. Oftewel, Zerubabel was in die zin geen koning. Hij was een gouverneur, hij was een landvoogd, hij was een bestuurder, een vertegenwoordiger van de koning. En toch gebeurt hier iets bijzonders in dat vers, want het begint namelijk met te dien dagen. Maar de tijd van de grote verdrukking en de tijd van de tweede komst, dat gaat Zerubabels tijd ver voorbij. Ik wil een vergelijk trekken met David. In de Bijbel zie je dat bijvoorbeeld in David de Heer Jezus aangesproken wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt in Psalm 16 vers 10. Dat is een psalm die David geschreven heeft. Een gouden kleinoot van David. staat er in het eerste vers. Maar je leest in vers 10. En dan zegt David bijvoorbeeld vers 2. O mijn ziel, gij hebt. Dus het is een psalm een gebed van David. En dan lees je in vers 10. Maar gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. En dan zie je dat mijn met een hoofdletter is geplaatst. En heilige ook. Ondanks dat het een gebed van David is. Nou, als je Handelingen 2 vers 31 kent. Dan weet je dat David hier zelf bad. Maar dat het profetisch verwees naar de Heer Jezus Christus. Je kunt dat in Handelingen 2 vers 31 vinden. En zo zijn er voor David meerdere voorbeelden te vinden. David was dan ook wel een type van de Heer Jezus. Nou, voor Zerubabel geldt hetzelfde. De Heere verwijst door Haggai 2 vers 24 via Zerubabel naar de Heer Jezus. In Haggai 2 vers 24 wordt gesproken over een zegelring. Nou, een zegelring... die werd gedragen door iemand die autoriteit had en die daarmee zijn zegel onder iets kon zetten of iets kon verzegelen. Een brief kon verzegelen bijvoorbeeld. Dan wist je van wie het was, maar dan wist je ook dat het belangrijk was. Nou, toen de koningen in Juda bleven zondigen en de Heere de Joden in ballingschap ging sturen, toen zei de Heere tegen koning Jojachin, en daarvoor zoeken we Jeremia 22 op, zei Heere tegen koning Jojachin, die je overigens tegenkomt in 2 Koningen 24. Maar we lezen wat de Heere tegen hem zei in Jeremia 22 vers 30. En de koningen bleven maar zondigen. Het volk kwam niet tot bekering. God zou ze in ballingschap sturen. En dan wordt er tegen deze koning gezegd, zo zegt de Heere, schrijf dezezelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Zo zei de Heere ook tegen hem, wat je in vers 24 kunt lezen. En denk eraan dat de Heere Zerubabel die zegelring zal geven. Hier lees je in vers 24, zo waarachtig als ik leef spreekt de Heere, ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand. Een zegelring waren aan mijn rechterhand. Zo zal ik u toch vandaar wegrukken. God heeft de zegelring van Gonia weggenomen. Hij pakte hem de koninklijke zegelring af. En dan moet je bedenken dat de Heere aan David beloofd had dat zijn koninkrijk voor eeuwig zou duren. 2 Samuel 7 vers 16 kun je dat vinden. Nou, het mooie is dat als je dan naar de geschiedenis van de Heer Jezus gaat kijken, dat de Bijbel laat zien dat hij uit de Heilige Geest geboren is. Lees je in de Evangelie, wordt geprofiteerd in de profeet Jesaja, maar in Matthäus 1 vers 18 kun je dat lezen. Hij is uit de Heilige Geest. Zijn geslachtsregister staat onder andere in Matthäus 1. Maar dat geslachtsregister in Matthäus 1 is de lijn via Jozef. Jozef was niet zijn werkelijke vader. In die lijn kom je via koning David, via koning Salomo, kom je koning Jechonias tegen in Matthäus 1 vers 11. Nou, alhoewel deze lijn via David liep, komt de Heer Jezus hier dus niet uit voort, want hij was uit de Heilige Geest. Nou, Maria, en daarvoor bladeren we naar Lucas 3. Hou de hand ook even bij Matthäus 1 trouwens. Matthäus 1 en Lucas 3. Maria was zijn moeder, zijn werkelijke moeder. Fysiek stamde de Heer Jezus als mens af van koning David via de lijn van Maria. En die geslachtsregister vind je in Lucas 3, vers 23 tot en met 38. En als je dat dan gaat lezen, dan kom je erachter dat die lijn niet loopt via David en Salomo, maar via David en een andere zoon van hem, via David en Nathan. Dat kun je lezen in Lucas 3 vers 31. Ga je die lijn lezen, dan kom je de naam Jechonias niet tegen. Zo kon de Heer Jezus door de maagdelijke geboorte alsnog uit de lijn van David voortkomen. De Heere doet zijn woord gestand. Maar het bijzondere is dat je in beide lijnen, zowel van Jozef als van Maria, de naam Zorobabel tegenkomt. Zorobabel is een andere weergave van Zerubabel. Dat zie je in Matteüs 1 vers 13 en je ziet dat in Lucas 3 vers 27. Daar waar de Heere Jechonias de zegelring afpakte, hebben we net in Haggai 2 gelezen dat hij die aan Zerubabel teruggaf. Haggai 2 vers 24. Te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. De Heere had Zerubabel verkoren. Echter, zelf was Zerubabel geen koning. Maar via hem zal er dus een eeuwige koning komen en dat is Jezus Christus. Als je dan in Haggai 2 vers 24 kijkt, dan zie je dat Zerubabel mijn knecht genoemd wordt door de Heere God. Nou, ga je in de profeten lezen als de Heer Jezus aangekondigd wordt, bijvoorbeeld Jesaja 42 vers 1, wordt de Heer Jezus door de Heere God als mijn knecht aangekondigd. En zo zie je dus dat Zerubabel een type is van de Heer Jezus. Ja, en de Heer Jezus zal gaan overwinnen. Hij zal koning gaan worden. En daarmee komt er dus herstel voor Israël. Aan het begin van de boodschap las ik Joël 3 vers 16, het eerste deel daarvan voor. We gaan daarmee afsluiten. Joël 3 vers 16 en dan gaan we hem in de context lezen. Joël 3 vers 16, en de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven dat hemel en aarde beven zullen. En dit gaat dus over die dag des Heeren die gaat komen. Hemel en aarde zullen beven. En met die dag gaat Israëls herstel komen, want het vers gaat als volgt verder. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En dan zegt vers 17, en gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion. De berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn. En vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En dan zeggen vers 20 en 21 nog. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid. En Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun lieder bloed reinigen. Dat ik niet gereinigd had. En de Heere zal wonen in Sion. Oftewel, de Heere zal overwinnen. Amen.